Dan gaan we verder. Ja. Nummer 15 alweer. En in hoofdstuk 5. En misschien dat we dat wel afronden vandaag. Maar dat durf ik niet te beloven. Ik maak elke keer dezelfde fouten tegenwoordig. Ja, ik maak wel eens wat aantekeningen. Je probeert toch een beetje een lijn aan te houden. Maar dan moet je... Ja, moet je die aantekenen. Ik ben helemaal... helemaal van slag, joh. Ja, ik ben er nu echt klaar voor.
Ja, oké.
Nou ja, dat mogen jullie achteraf beoordelen of ik er echt klaar voor was. Wij gaan de verzen van de vorige keer... Het lijkt me een goede traditie, een goede gewoonte, om dat voor te zetten. De versen van de vorige keer even lezen voordat we in 5 vers 21 de draad weer oppakken. Laat niemand jullie verleiden met inhoudsloze woorden, want vanwege deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongezeggelijkheid of ongehoorzaamheid. Ja. Dit verwijst natuurlijk ook weer naar het voorgaande, maar... Dan kun je aan de gang blijven natuurlijk. Maar dat ging over dat hoereerders, afgodendienaars, het koninkrijk van God niet als lotsdeel zouden ontvangen. Laat niemand jullie verleiden met inhoudsloze woorden, want vanwege deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongezeggelijkheid. Word dan geen mededeelhebbers met hen. Want jullie waren ooit duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en de rechtvaardigheid en waarheid. En dat is een tussenzin, dus je zou lezen, want jullie waren ooit duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht, toetsende wat de Heer welgevallig is. Dat is dus de hoofdzin. En neem niet met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te zeggen wat in het verborgene door hen gebeurt. En alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, want alles wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak jij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal als het morgenlicht op jou schijnen. Observeer dan broeders hoe nauwkeurig jullie wandelen, niet als onwijzen maar als wijzen. En koop de tijd of de periode uit, want de dagen zijn boosaardig. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is en bedrink je niet aan de wijn waarin ontreddering is, maar wordt vervuld in de geest. En spreek onder elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En zing en maak muziek in jullie harten voor de Heer. En dank God de Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is dus een aardig end wat we besproken hebben vorige keer. En dan... Is dit het volgende vers? Is het groot genoeg of moet het groter? Ja. Het kan groter, het kan ook kleiner. Zich onderschikkende aan elkaar in de vrees van Christus. Dat is wat er letterlijk staat. En dit is ook een doorlopende zin vanaf vers 18. Laten we die dan toch nog even doorlezen. Bedrink je niet aan wijn waarin... ontreddering is, staat er letterlijk, maar wordt vervuld in de geest. En spreek tot jezelf onder elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen en zing en maak muziek in jullie harten voor de Heer. En dank God de Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, zich onderschikkende aan elkaar in de vrees van Christus. Zie je, dat sluit gewoon naadloos aan op het voorgaande. Gezondheid. Maar deze zin begon met wordt vervuld in geest. En dan worden er drie kenmerken genoemd eigenlijk van het vervuld worden, het vervuld zijn in geest. En zingen en muziek maken in jullie harten voor de Heer. God de Vader danken in de naam van onze Heer Jezus Christus. En zich onderschikkende. Je onderschikkende aan elkaar in de vrees van Christus. Dus dat zijn allemaal gevolgen van het vervuld worden in geest. Dat is wat daar eigenlijk als logisch gevolg uit ontstaat. Als je vervuld wordt in geest, hè, we hebben vorige keer in Colossenzen 3 is het, meen ik, het parallelvers gezien. Het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. En het woord van Christus, ja, dat maakt verheugd. Hè? Dat spreekt van genade. En dus ga je zingen en muziek maken in jullie harten. Daar hadden we het vorige keer over. Dat hoeft niet per se hardop. Nou, dat is fijn natuurlijk in deze tijden waarin er niet gezongen mag worden eigenlijk. Ja, toch wel. Ja, maar dan dalen die druppels die jij uitspuugt, die besmette druppels, die dalen gelijk weer neer en gaan zo het afvoerputje in. Ik heb het idee dat we het allemaal niet zo serieus nemen. Maar dat knip ik er natuurlijk wel uit, want... Maar het wordt vervuld in geest. Het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. En dat uit zich in zingen en muziek maken in jullie harten. God de Vader danken en zich onderschikken aan elkaar. En het volgende gedeelte wat nu volgt, dat gaat dus over onderschikking. Onderschikking is het wat het woord letterlijk ook gewoon betekent. Je positie, ja, onderzetten. Kijk, als je gaat koken en zet je pannen niet op tafel, heb je onderzetters. Hè? Dat is het eerste voorbeeld wat me te binnen schiet. Maar die zijn onder de pan geschikt. Gezet. Nou, de onderschikking is dus eigenlijk het innemen van een positie ten opzichte van de ander. Dat is eigenlijk dat is onderschikking. En het volgende gedeelte gaat over onderschikking in het huwelijk, gezin en werk. Het gaat over man en vrouw en over kinderen ten opzichte van de ouders en slaven ten opzichte van hun heren. Nou, daar gaat het dus over in het volgende gedeelte. En... toevallig, wat heet toeval, ben ik... Ik maak wel eens wat video's, sommigen die bekijken die wel eens, heb ik gemerkt. In 1 Korinthe 11, daar ben ik nu de versen aan het bespreken. Ik bespreek het vers voor vers. Maar in 1 Korinthe 11 gaat het ook over die dingen, over onderschikking. Een kernvers daarin is dit vers. Paulus zegt daar: ik wil dat jullie dit weten. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Hier gaat het dus over volgorde en rangorde. God, Christus, man, vrouw. En... Ja, dat zijn natuurlijk geen moderne ideeën, dit. Maar ik heb daar geen boodschap aan. We doen bijbelstudie, we bespreken wat de schrift zegt. Als ik... Ook al zou ik dat niet doen, dan heb ik nog steeds zoiets van... Nou, kijk maar eens in de wereld om je heen en moeten we dat dan allemaal maar gaan navolgen. Hè? Wat je daar om je heen ziet en wat daar modern is. Daar is men wel echt de weg kwijt. Niet alleen op dit gebied, maar zo'n beetje op alle gebieden. Maar daar hebben we het hiervoor al over gehad, dus... Laten we bij deze verse blijven. Onderschik je aan elkaar in de vrees van Christus. Dus het zich onderschikkende is ook gebaseerd op de vrees van Christus. En vrees, een ander woord daarvoor is ontzag. Het ontzag van Christus is natuurlijk dat hij zich onderschikt aan God. En daar zouden wij in de positie waarin wij ons onderschikken, zouden wij daar een voorbeeld aan nemen. Dus onze onderschikking is gebaseerd... Het model daarvoor is de onderschikking, het ontzag, de vrees van Christus. Dat staat in 1 Korinthe 11 vers 3. Hij is onderschikt aan God de Vader. Onderschik je aan elkaar in de vrees van Christus. Laat de vrouwen zich onderschikken aan hun man als aan de Heer. Dus de vrouwen wordt ook als voorbeeld gegeven. Hè, je zou je onderschikken aan je man als aan de Heer. Wij zijn ondergeschikt aan de Heer en zo ook de vrouw aan de man. Ik moet zeggen dat als je die gedeeltes leest, dit gedeelte en 1 Korinthe 11 ook. 1 Korinthe 11 gaat over de vrouw en haar haardracht en wanneer zij bidt of profeteert, wat ze dan wel en niet zou doen. Hè. En wat er altijd uit wordt gehaald, is wat een vrouw niet zou mogen. Dat wordt er altijd uit, tenminste dat wordt er ingeleid. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erom in welke positie God de vrouw heeft gesteld. En de vrouw is vrijgesteld van een aantal dingen. Dat is heel wat anders dan van die vrouw die mag dat en dat niet. En die moet vooral zus en zo. Het gaat toch altijd over wat mag de vrouw en wat mag ze wel, wat mag ze niet. En ze moet een hoed op als ze naar de kerk gaat. Nou, dat is allemaal ontleend aan 1 Korinthe 11 en allemaal ten onrechte. Daar gaat het juist over een vrouw. Wanneer een vrouw bidt of profeteert, staat daar. Nou, blijkbaar zegt Paulus van, nou, dat kan dus blijkbaar. Dan zou zij, het gaat daar over de sluier, die een beeld is van haar onderschikking aan de man, die zou zij dan niet afdoen. Want zij zou daarmee uitbeelden dat zij in die positie staat ten opzichte van de man. En daar is die sluier een beeld van. Dat is heel kort gezegd wat daar wordt gezegd. Maar hier gaat het ook over de vrouw ten opzichte van haar man. En kijk, dat wordt natuurlijk helemaal niet begrepen. Maar dat is wel fundamenteel in deze dingen. Deze dingen zijn een uitbeelding van hogere zaken. De vrouw is een beeld van de schepping. De vrouw is zwanger en is in barensnood, opdat zij een nieuwe schepping zou voortbrengen. Daar is de vrouw een beeld van. En de man is een uitbeelding van God. God is de man en de schepping is de vrouw. Als ik het heel kort zeg. En de schepping, de vrouw, is zwanger, is in blijde verwachting. En let op wat ik nu zeg, het is allemaal dubbelzinnig. Nieuw leven wordt door de schepper voortgebracht in de schepping door opstanding. Nou, dat is de seksualiteit. Nieuw leven wordt door de man in de vrouw voortgebracht door opstanding. In het Latijnse erectie. Maar dat, ja, zo werkt dat. En die hele seksualiteit is natuurlijk ook een uitbeelding van hoe God de dingen doet en hoe God de dingen tot stand brengt en wat hij gemaakt heeft. En ja, het gaat altijd over wat de vrouw niet zou mogen, maar dit gedeelte gaat veel meer over wat de man, de verantwoordelijkheden die de man heeft ten opzichte van de vrouw. Want God is ook verantwoordelijk voor zijn schepping. Hij is verantwoordelijk, hij heeft het gemaakt, hij heeft het tot stand gebracht, hij houdt het in stand en hij zorgt dat het op zijn bestemming komt. Nou, zo ook dat wordt dus de man voorgehouden. Dus eigenlijk wordt de vrouw wordt hier niet. Als er iemand gediscrimineerd hier wordt, dan is het de man. Dat is ook niet zo natuurlijk, maar in zekere zin wel, om discrimineren is onderscheid te maken. Maar de vrouw wordt van een aantal dingen vrijgesteld. Net als deze schepping er ook part nog deel aan heeft om op de bestemming te komen waar God ze wil hebben. Net als dat individueel ook zo voor ons is. Het is niet onze keuze dat we gelovigen zijn. Hij heeft ons uitverkoren. Dat is Efeze 1. Hij heeft ons van tevoren bestemd om tot zoonschap enzovoort. Het is zijn werk. Hij opent de ogen. En dat zal ooit deel zijn van heel de schepping. In fases, in volgorde. Maar hij is daar verantwoordelijk voor. Hij doet dat. Dat is me goed ook, want anders zou er niks van terechtkomen. En als de vrouw zich onderschikt aan de man, beeldt dat uit dat hij, God, zijn schepping leidt, voor zijn schepping zorgt, zijn schepping stuurt enzovoort. En dat is bij een man en vrouw zijn daar een uitbeelding van. En dus zou het bij man en vrouw ook zo zijn. Dat is het voorbeeld dat man en vrouw krijgen. En de oproep is: schik je in die positie. Dan, ja, hij is onze God. Hij schikt ons. Hij is de beschikker. Dus schik je in die positie. Dan gaat het je ook goed. Daar gaat het ook nog over. Maar dat is Efeze 6 inmiddels. Daar komen we vandaag zeker niet terecht. Maar daar gaat het dus over. Laten de vrouwen zich onderschikken aan hun man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw. Niet punt, maar komma. Er wordt weer een voorbeeld gegeven. Zoals Christus het hoofd is van de Ecclesia. Ik noem gewoon even het Griekse woord. De uitgeroepen vergadering. En hij is de redder van het lichaam. En zoals Christus hoofd is van de Ecclesia. Zo is de man hoofd van zijn vrouw. Is Christus is Christus een autoritaire man die zijn vrouw ervan langs geeft als ze niet doet wat hij zegt? In dit voorbeeld, hè? Christus is het hoofd van de Ecclesia. Wat betekent dat Christus het hoofd is van de Ecclesia? De man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Ecclesia. Hij is degene die ons leidt, die voor ons zorgt, die ons redt. Hè. Hij is de redder van het lichaam, die zijn Ecclesia in stand houdt, die, dat lezen we straks ook nog, die haar doet stralen. Nou, dat wordt de man als voorbeeld gegeven. En de vrouw die mag daarvan genieten. Zoals wij daarvan genieten, van ons hoofd. Zoals hij voor ons zorgt, zoals hij ons leidt, zoals hij ons stuurt, zoals hij ons van voedsel voorziet.
Dat is fysiek toch ook? Wat er in je brein gebeurt, het gebeurt allemaal hier. Wat...
Ja, nou ja, dat is dus ook zo, ja. Ja. Ons hoofd stuurt ook ons lichaam aan. Ja, is dat autoritair? Is dat... Dat wat men ervan maakt, laat ik het dan maar zo even zeggen, nee. Maar ja, als je met die vers aan de haal gaat en je knipt er een stukje uit en je zegt, ja, de man is het hoofd van zijn vrouw. Nou, dan onderdrukking. Weet je wel, dat zijn altijd woorden die daarbij vallen. En ja, dat is natuurlijk... wij zijn tegenwoordig verlicht, dus wij schuiven dat aan de kant. Nee. Je moet de hele zin lezen. De man is het hoofd van zijn vrouw. Zoals Christus het hoofd is van de Ecclesia. Zijn wij daar blij mee dat we een hoofd hebben? Nou, ik dacht het wel. Want we zouden niet zonder kunnen. Hij zorgt voor ons. Hij geeft zich over. Staat in de volgende verse. Hij geeft zich over. Hij levert. Hij geeft zich over voor ons. Nou, zo zou de man zich overgeven, overleveren voor zijn vrouw. En die vrouw die mag daar, ja, die mag zich daarin schikken. Die mag daarvan genieten. En ontvangen. Want ook, kijk, dat is natuurlijk ook nog zoiets. Hè? De man is de gever. En de vrouw is de ontvanger. Ook dat is in de seksualiteit natuurlijk zo. Of hier. Hè, dit is ook mannetje vrouwtje met die stekkers. Eén is een mannetje, het ander is een vrouwtje. Dat ligt zelfs in de techniek. Dus praten we daar zo over. Het een ontvangt, het ander geeft. En in de seksualiteit is dat zo, maar ja, die zijn een uitbeelding van God de man en de schepper de vrouw. En God is de gever, hij brengt door opstanding zaad in de vrouw, in de schepping, en dat brengt nieuw leven tot stand. En de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Ecclesia. Christus gaat voorop, hij is de eerste en hij redt, hij zorgt, beschermt enzovoort. Aan de man wordt dus Christus als voorbeeld gesteld en zoals Christus met zijn Ecclesia omgaat, ja, zo zou de man met zijn vrouw omgaan. Dat woord Ecclesia kom ik straks nog even op terug, want dat komen we hier nog een paar keer tegen. Hij is de redder, de onderhouder, de instandhouder van het lichaam enzovoort. Maar zoals de Ecclesia zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. En hier wordt de vrouw weer aangesproken. De Ecclesia onderschikt zich aan Christus. Dat Ecclesia, ja, daar heb ik al vaker op gewezen, maar in dit verband lijkt het me vooral goed om dat te doen. Kijk, de Ecclesia is niet slechts de verzameling van individuele gelovigen. He, van, is dat een gelovige? Nou, dan behoort hij tot de Ecclesia. Nou, dat is ook zo, hij behoort tot het lichaam van Christus. Maar de Ecclesia is ten diepste, dat woord dat betekent uitgeroepenen of uitgeroepenheid. Zie je hier in de woordopbouw. Maar gemeente wordt het dan vaak vertaald in Statenvertaling, MBG. Maar het is niet alleen dat wat uitgeroepen is, er hoort wat bij. Het wordt namelijk ook vergaderd. En Ecclesia, de Ecclesia, is zij die uitgeroepen zijn en bij elkaar komen. Dat is ten diepste Ecclesia. De vergadering van gelovigen, maar dat dan heb ik het niet over dat je dat met hoofdletters schrijft, zodat het weer een genootschap is, maar gewoon de vergadering van gelovigen, waar gelovigen samenkomen, vergaderd worden. Kijk, want dat Ecclesia, als je dat aanklikt, dat komt nogal eens voor. Zie je dat 114 treffers. Nou, het is altijd met gemeente vertaald. Dit is de vertaling van de MBG. Het is altijd met gemeente vertaald. Behalve in een hoofdstuk in Handelingen, waar het tot 3 keer toe vertaald wordt met volksvergadering. Tenminste in de MBG, die groene letters hier. Dus de volksvergadering. En hier gaat het over, niet over de Ecclesia die het lichaam van Christus is. Maar hier in dit hoofdstuk, en dat is tot 3 keer toe. Gaat het over een wettige volksvergadering die belegd moest worden. Er was een oproer en dat moest volgens het recht worden opgelost. En dan moest daar de volksvergadering bijeenkomen. Dus eigenlijk gewoon een wetgevende instantie. Wat dat betreft is het woord gemeente is ook wel. Ik snap wel dat ze op dat woord gemeente zijn gekomen als vertaalwoord in die zin. Een gemeente is namelijk ook een bestuurlijke eenheid. En daar, dat is ook zo bij een volksvergadering. Wanneer een volksvergadering bijeenkomt en besluiten neemt, dan worden die besluiten genomen als zijnde de hele volksvergadering aanwezig. Ik heb dat op mijn werk ook wel eens. Dan heb je een lijst met genodigden voor overleggen. En er staan er 30 op, maar er zijn er hooguit 15 of 20. Want de een heeft een parttime dag, de ander is een arts die heeft spreekuur enzovoort. Maar de besluiten die worden genomen, als zijnde de volksvergadering. Daar hoeft niet elk lid van die volksvergadering aanwezig te zijn. Het deel vertegenwoordigt het geheel. Dat is eigenlijk. En dat is bij de Ecclesia ook zo. Wij komen als Ecclesia samen. Ja, dat wil niet zeggen dat men elders niet als Ecclesia samenkomt, of dat men alleen hier als Ecclesia samenkomt. Nee, maar wij zijn in die zin wel het deel dat het geheel vertegenwoordigt. Wij komen samen rondom ons hoofd en wij luisteren wat ons hoofd te zeggen heeft. Dat is Ecclesia. Ja, dan zijn we niet slechts uitgeroepenen, maar ook bijeen vergaderd. En zoals de Ecclesia zich onderschikt aan Christus, en dus aan zijn woord, wat hij te zeggen heeft, zo ook de vrouw aan hun man in alles. Ook de vrouw zou zich onderschikken aan haar man en zich laten leiden en luisteren wat hij te zeggen heeft. Zoals de Ecclesia zich laat leiden en luistert wat Christus te zeggen heeft, ons hoofd. En daaruit kun je natuurlijk ook concluderen, met als een voetnoot ergens onderaan, dat waar men bij elkaar komt om te luisteren wat allerlei formulieren of leraren te zeggen hebben, ja, dat geen Ecclesia is.
Wil je eens op het woord onderschikken staan?
De onderzetter.
Is dit hetzelfde ondergeschikt als wat Paulus zegt over dat je moet onderschikken aan de overheid?
Ja, Dat is hetzelfde woord in... Dat is ja. Natuurlijk een ander onderwerp, maar... Nou ja, ander onderwerp. Het gaat nog steeds over onderschikking. Maar dit woord wordt dus ook in Romeinen 13 gebruikt. Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten. Of dan zegt de NBG, verstaatvertaling, de machten over haar gesteld.
En wordt het ook altijd als onderschikt vertaald? Of is dat ook dat gehoorzamen waar wel veel over gezegd
is? Nou, dat... Dat kan ik wel even... In de MBG is het wel onderworpen, onderschikt, stellen, onderdanig. Dat is natuurlijk echt een woord met betrekking tot overheden, hè? Onderdaan. Dan ben je dus onderschikt aan de overheid. En over is een over of boven. Dat betekent dat ze over of boven ons staan. Onderwerpen, onderschikken enzovoort. Misschien dat we het nog eens over die overheden moeten hebben als we klaar zijn met de Efezebrief. Want dat is wel een. Dat is natuurlijk een onderwerp op zich. En ik moet zeggen dat dat ook wel een onderwerp is wat. Wat mij, maar ook anderen merk ik, bezighoudt. Ik bedoel, zeker nu. Kijk, we hebben decennia lang geleefd dat we. Natuurlijk altijd wat te zanik hadden op de overheid, want er valt altijd wel te zeuren. Maar nu pas, het laatste jaar, krijgen we echt veel meer te maken met inmenging van de overheid en beperking van vrijheden en zo. En dan wordt het natuurlijk pas wat spannender van ja, wat betekent onderschikking dan? Is dat dan altijd gehoorzamen of niet? Nou, ik denk van niet, maar in de regel wel, maar er zijn uitzonderingen. Maar daar moeten we het dan een andere keer maar eens over hebben. Zoals de Ecclesia zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. En Ecclesia, nogmaals, het is waar gelovigen samenkomen, zich onderschikken aan Christus en dus aan zijn woord. Hè, van de opgewekte Christus. Dat is ten diepste natuurlijk de woorden die de opgewekte Christus via Paulus openbaart en bekend maakt.
Werkwoord is, onderschikken, dat je actief moet doen, of is het een gevolg dat je automatisch met je hoofd automatisch je handen aanstuurt?
Dit is een middenvorm, dus die kan zowel actief als passief opgevat worden.
Met hiërarchie te maken.
Ja, dat heeft zeker met hiërarchie te maken. Ja. God, Christus, man, vrouw. In die zin, ja. Of God, Christus, Ecclesia.
Ja, maar goed, daar met de overheid hebben en je bent er niet mee eens dat het tegenin gaat. Dan vervalt die religie.
Nou ja, het gaat er niet om dat je er tegenin gaat. Maar je kunt niet in alle gevallen kun je de overheid gehoorzamen. En dan kan je nog steeds bij een overheid kan je nog steeds zeggen van ja, ik onderschik me daaraan. Het zijn onze overheden. Dus ze staan boven ons, dat erken ik. Maar in dit geval kan ik ze niet gehoorzamen. En ja, ik noem maar een voorbeeld, als er zijn nou eenmaal, het zijn geen wetten, maar wetmatigheden, of er zijn nou eenmaal dingen die belangrijker zijn dan het gehoorzamen aan de overheid. En dat is natuurlijk ten eerste het gehoorzamen aan God. We zouden mensen niet meer gehoorzaam zijn dan God. En het eerste gebod, hè, dat is... God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is het eerste. Het eerste gebod is de eerste instructie. Dat is natuurlijk echt een wetmatigheid. En wanneer. Het is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld. Als het gaat over in de Tweede Wereldoorlog. Kon men ook niet altijd gehoorzaam zijn aan overheden. Bijvoorbeeld als men uit naaste liefde vond dat men anderen moest helpen. Maar
bijvoorbeeld in uniform dienst, het leger, de energie, dat is niet aan te tornen natuurlijk. Beveel.
Ja. In die zin wel, ja. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag of...
Het liedje natuurlijk, heb je ook een uniform dienst, heb je altijd, de boven je.
En daarom is het natuurlijk... Daarom is dat in kijk, dus bij heel veel, want ik heb natuurlijk al vaker dit soort gesprekken gehad, maar het is niet altijd zwart of wit. En weet je, wat voor de één... het kan ook per persoon verschillen. Kijk, ik vind dat ik in bepaalde gevallen de overheid niet zou gehoorzamen. En ik merk dat anderen daar anders over denken. Nou, laat ik ze ook vrij in. Dat is in ieder moet, ieder zijn zijn eigen geweten daarover overtuigd of verzekerd. Nou, ik hoor het al, dan moeten we het echt eens over hebben. Maar we zitten nu in Efeze 5, dus we moeten nog een hoofdstuk. En dat ook, ja, die hoofdstukken zijn allemaal geweldig, maar daar gaan we ook niet even snel doorheen. Hè? Die geestelijke wapenrusting en zo, een mooi hoofdstuk ook. Maar nu nog even Efeze 5. En, maar ik heb hem wel ergens op mijn lijstje staan, om het zo maar te zeggen. Zoals de Ecclesia zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. Mannen, heb je vrouw lief. Zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar. Zie hoe weer de man is die wordt aangesproken. En ja, dan wordt de lat wel hoog gelegd, om het zo te zeggen. Daarom hebben jullie ze thuis gelaten natuurlijk. Behalve pa, die durft het wel aan. En sommigen zijn zelfs zo gezegend dat ze helemaal vrijgesteld zijn van die taak. Die zijn van die last ontheven. Mannen, heb je vrouw lief. Ja, de mannen, heb je vrouw lief. Zoals Christus de Ecclesia lief heeft. En voor de vrouw geldt de houding van de Ecclesia. Die onderschikking. Voor de mannen is Christus het voorbeeld. Dat is dus een veel zwaardere taak. En de man zou de vrouw lief hebben. En dat woord agape, ja, dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat gaat niet over vlinders in de buik. Dat gaat over onvoorwaardelijke liefde. En onvoorwaardelijke liefde bewijst zich juist daar waar gevoelens misschien wel minder zijn of weg zijn. Of die andere, hoe zeg ik dat netjes? Oud en lelijk wordt, om het maar gewoon plat te zeggen. Of ja, het is Valentijnsdag vandaag, ja, natuurlijk. Ja, geen roze wolken en zo, hè, Valentijnsdag. Maar, nee, maar stel dat je partner, je vrouw of je man ziek wordt en ja, aftakelt en zo, dan geldt nog steeds: heb je vrouw lief zoals Christus de Ecclesia lief heeft. Daar gaat het over. Dat is onvoorwaardelijke liefde. En ja, wat doet Christus? Nou, hij geeft de Ecclesia wat zij nodig heeft. En dat is dus ook de taak van de man. En hij zou haar lief hebben omdat zij zijn vrouw is. Niet omdat ze zo lief is of zo aardig of omdat ze zo lekker kan koken of noem het allemaal maar op. Maar gewoon omdat ze zijn vrouw is. Christus zorgt voor ons. Hij voorziet in onze behoeften. Ja, ik kan wel even doorgaan natuurlijk. Maar mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar. Net even over de... Hoe staat dat er? Nou, dat staat er in een actieve, tijdloze vorm. Tijdloos, actieve vorm. Hij doet dat... Ja, hij deed dat. Kijk, want dit wordt vaak gelezen, en zo is volgens mij ook vertaald. Ja, daar staat het aan. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Dat is een voltooid verleden tijd. En zich voor haar heeft overgegeven. En Begee zegt dat geloof ik ook. Ja.
Wat is dat dan?
Nou, dat staat hier meteen na, dus dan word je wordt op je wenken bediend. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar om haar te heiligen. Hij zet ons apart in een gewijde positie. Dat zijn natuurlijk allemaal van die beladen termen, hè. Iets wijden, maar ontdoe dat even van de religieuze context. Hij zet ons apart, want hij heeft ons uitgeroepen. Maar hij zet ons ook apart, en dit woord heiligen, dat is natuurlijk ook zo'n religieus woord, wat dan word je tot, hoe heet dat, heilig verklaard. Meestal pas als je dood bent, dus daar heb je ook niks aan. Maar heiligen, dat gaat over onze toekomst ook. Hè? Wij zijn apart gezet om met hem, in hem, om God gaat straks, dat is Efeze 1, deze hele schepping, hemelen en aarde staat er, samenbrengen, samenvatten onder één hoofd. En dan staat er meteen achteraan, Efeze 1 vers 10 en 11 is het, geloof ik, in wie jullie ook zijn. Jullie die tevoren je lotsdeel hebben toebedeeld gekregen in hem. Dus hij is degene die hemel en aarde gaat samenbrengen onder één hoofd. En wij zijn daarin besloten. Daartoe zijn wij geheiligd. Dus dat woord heilige en heiligen, dat spreekt ook altijd natuurlijk ook over het hier en nu. Want we zijn uitgekozen, we zijn uitverkoren, we zijn apart gezet. Maar ook over de toekomst, waarin we worden toegewijd voor die taak. En daar worden we nu voor klaargemaakt door zijn woord. Om haar te heiligen, wanneer hij haar reinigt. Wat doet Christus dus vandaag? Hij reinigt ons. In het waterbad met zijn uitspraak of het woord. Wat MBG dan zegt, staat de vertaling ook, meen ik. Maar ja, zijn uitspraken zijn woorden natuurlijk. De uitspraken die hij via Paulus aan ons bekend maakt. Dit is wel een wat ander woord. En daarom is het hier weergegeven met uitspraak dan het woord logos. Hè? Het woord. Het woord voor woord. Maar dat heeft natuurlijk meer overeenkomsten dan verschillen. Je schrijft het anders. Omdat hij levert zich over. Dat deed hij al, maar dat doet hij nu nog steeds. En dat zal hij doen. Om haar te heiligen, de Ecclesia te heiligen, haar reinigende in het bad van het water. Wat is het bad van het water? Nou, dat waterbad is een uitbeelding van het woord. Of zijn uitspraken, hoe je het ook wilt zeggen. Maar hij reinigt ons in zijn woord. Dus wanneer wij bij elkaar komen en ons onderschikken aan het hoofd, aan Christus, als Ecclesia, dan reinigt hij ons in zijn woord. Niet met zijn woord. Dan denk ik meer aan besprenkelen. Een paar spettetjes hier. Nee, in zijn woord. Dan zijn we in zijn woord. En dan zijn we rein. Hij reinigt ons in zijn woord. Daar is, in zijn woord is de reiniging. Zo kan ik het ook zeggen. Ja. In zijn uitspraak, in zijn... Ja, dat is dus wat. Wat doet Christus vandaag? Nou, hij levert zich over. Nou, wat betekent dat? Hij heiligt ons als Ecclesia en hij reinigt ons in zijn woord. En noemen ze een uitbeelding van dat woord? Nou, het waterbad. Het water. Het bad. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Doe ik even snel, maar tenminste even snel. In Johannes 13. Vinden we de geschiedenis van de voetwassing, waar dat wordt uitgebeeld. En daar staat, en voor het feest van Pesach, Pascha, wanneer Jezus weet dat zijn uur kwam om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, heeft de zijne die hij in de wereld lief heeft, lief, tot het einde lief. Hier gaat het over het laatste avondmaal, hè, in de opperzaal, waar de Heer met zijn discipelen bijeen was. In een opper of een bovenzaal, dus niet op aarde, maar hoger. En deze geschiedenis is een uitbeelding van wat we lezen in Efeze 5, namelijk dat Christus de zijnen reinigt. En bij het begin van de avondmaaltijd staat hij op. Dit is dus een werk dat hij doet sinds zijn opstanding. Dit is allemaal dubbelzinnig en dat is altijd met het woord. In elk woord spreekt. Het zijn Gods woorden. Het zijn God geïnspireerd, zegt 2 Timotheus 3 vers 16. Theopneustos, door God ingeblazen. Zijn geest, in zijn woord, is geest, is leven. Dus dat voedt, dat voedt ook dat leven in ons. Dat vult ons daarmee. Staat hij op van de maaltijd, hij legt de bovenkleding af. Want Wanneer hij is opgestaan, heeft hij het oude afgelegd. Het lichaam. Is hij niet meer Jezus, maar is hij de opgewekte Christus. Zoals ook wij in... Dat was Efeze 4, hè? Die oude mens, dat is dat jasje wat niet meer past. Die hebben wij dus uitgetrokken en we hebben de nieuwe aangedaan. Nou, daar gaat het hier ook over. Hij staat op van de avondmaaltijd. Hij legt de bovenkleding af. En neemt een linnen doek en hij omgordt zich. En linnen is het de kleding van de hoge priester. De hoge priester ging eenmaal per jaar op grote verzoendag in het heiligdom om daar verzoening te doen voor alle zonden van heel het volk. En de Hebreeënbrief zegt dat een beeld is van Christus die eenmaal niet dat heiligdom op aarde is ingegaan, maar het ware heiligdom, waar dat heiligdom een beeld van is, namelijk de hemel zelf. Hij is eenmaal ingegaan in dat heiligdom, in de hemel, en hij doet daar bedekking of verzoening voor de zonde van zijn volk. Nou, wij zijn zijn volk, zijn hemelse volk. En straks als hij naar buiten komt, dan gaat hij zich tonen aan het aardse volk. Maar in de tussentijd is het grote verzoendag, zeg maar. Hij neemt een linnen doek en hij omgordt zich. Daarna deed hij water in de waskom. Dit is het waterbad van het woord. En hij begint de voeten van de leerlingen, de discipelen, te wassen. Hij reinigt ons, wassen, in het waterbad, namelijk in zijn woord. En af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord is, als uitbeelding van het hoge priesterlijke werk. En hij dan komt er bij Simon Petrus en deze zegt tegen hem: Heer, was jij mijn voeten? Was u mijn voeten, zeggen die oude vertaling, maar dit is in het Hebreeuws en Grieks. Bij het Nederlands hebben ze zo'n beleefdheidsvorm, maar dat heb je niet in het Grieks. Dus was jij of was u mijn voeten? Jezus antwoordde en hij zei tegen hem: Wat ik doe, weet jij op dit moment niet, maar jij zal het na deze dingen weten. Maar Petrus wist natuurlijk heel goed wat de Heer letterlijk aan het doen was. Hij wilde zijn voeten wassen. Hij ging zijn voeten wassen. Maar toch zegt de Heer: Wat ik doe, weet jij op dit moment niet. Jij zal het na deze dingen weten. Want wat het betekent, dat had Petrus nog geen idee van. Maar daarna, hij zou het later wel weten, zegt de Heer. Namelijk dat het een uitbeelding is van de Heer die in die, het ware heiligdom, die echte bovenzaal, de hemel zelf, zijn volk, zijn leerlingen, zijn ecclesia reinigt. Petrus zegt tegen hem: Jij zal mijn voeten absoluut niet wassen tot in de aion. Jezus antwoordde: Als ik jou niet was. Dat moet je wel even goed lezen. Als ik jou niet was, heb jij geen deel met mij. De meeste vertalingen zeggen aan mij. Maar dat staat er niet. Je hebt geen deel met mij. En zoals wij wandelen met hem, want het gaat over de voeten en dus over de wandel. Dat blijkt ook wel uit het navolgende. Heer, niet alleen, Peter zegt dan: Niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en het hoofd. Ik had een moeder die zei altijd van: Het is te gek of te wijs bij jou. Nou, dat is bij Petrus dus ook. Ja, ze zit hier toevallig ook. Maar van het ene uiterste in het andere. Hè? Dat is Petrus. Jezus zegt tegen hem: Wie gebaat is, behoeft alleen de voeten te wassen. Want hij is geheel rein. En jullie zijn rein, maar niet alle. Dat gaat natuurlijk over Judas. Wie gebaat is, wie gewassen is, is geheel rein. Maar om deel te hebben met hem in de dagelijkse wandel, is het nodig dat de voeten gewassen worden. Worden die dan vies? Ja, door onze wandel in deze wereld worden die vies. Is dat een probleem? Nee, want hij was ze. Zolang wij onderschikken ons daaraan. Dus hoeven we ook niet zelf te doen. Hoeven niet strijden tegen de zonde. Hoeven we dat zelf niet op te ruimen. Dat doet hij. Gewoon daarop vertrouwen dat hij dat doet. Dat je daaraan onderschikken, dat is wat de discipelen ook deden. Ja, oké. Petrus had eerst zoiets van: moet ik dat niet zelf doen? Nee. Nou, oké. Dan doe het dan maar. En
ik had hem nog nooit zo gelezen.
Nee, daar valt veel meer over te zeggen natuurlijk, want ik ga er nu vrij snel doorheen. Maar
ik vind dat ook zo bijzonder, hè? Dat, Want ik ben gereformeerd opgevoed en dan las ik ook zulke zinnen als Jezus antwoordde en hij zei tegen hem, wat ik doe, weet jij op dit moment niet. Dan dacht ik echt, wat is hij daar? Ik heb geen idee. Mysterie. Nou ja, en dat nam je dan maar aan.
Ja.
Was helemaal abracadabra.
Ja. Nou, maar Peter wist natuurlijk heel goed wat hij wilde doen, want daar... Dat vond hij juist in eerste instantie helemaal niet de bedoeling dat Jezus zijn voeten ging wassen. Dus dat begreep hij wel, dat hij van plan was zijn voeten te gaan wassen.
Ja.
Maar dan zegt hij tegen hem, ja, wat ik doe, dat weet je op dit moment niet. Maar je zal het later zal je het begrijpen. Ja. Zegt hij wel vaker hoor, tegen zijn discipel. Ja. Ik denk dat Petrus eerst Paulus tegen moest komen voordat hij het werkelijk begreep. En wat de Heer aan Paulus openbaarde, hè, van zijn hemelse positie en wat Paulus bijvoorbeeld optekent hier in Efeze 5. Dat hij zijn ecclesia heiligt en reinigt in het waterbad, namelijk in het woord. Ja, dat merken we ook aan het einde van Petrus zijn leven in de tweede brief. Dat hij heeft natuurlijk eens grote moeite gehad met Paulus, dat lees je ook in Galaten 2. En later in zijn brief zegt hij van nou, jullie moeten met betrekking tot uitstel van het uitblijven van de komst van de Heer, moeten jullie bij Paulus. Onze geliefde broeder Paulus, zegt hij af. Nou, ik had het idee, als ik Galaten 2 lees, dat hij hem op dat moment niet zo lief vond. Om het even in Valentijnsdag termen te zeggen. Want daar, dat is toch wel een clash geweest van twee mannetjes, om het zo te zeggen. Hè? Als je dat daar leest. Ik weerstond hem in het aangezicht, zegt Paulus. En Petrus Petrus heeft natuurlijk heel veel moeten leren. En aan het eind van zijn leven dan...
Hij heeft ook heel veel moeten veranderen.
Ja, ja. Ja, maar zijn positie was ook, wat dat betreft natuurlijk ook, naar de mens gesproken, geen makkelijke. Hij moest naar die Cornelius toe om dat visioen te krijgen met het kleed, met die dieren, met de reine en onreine dieren. Ja, dat was nogal wat voor een Joodsman zoals Petrus. Voor Paulus ook wellicht, maar die werd even...
Struck by lightning.
Ja, struck by lightning, ja.
Die kon er niet onderuit.
Die kon er echt niet onderuit. Petrus ook uiteindelijk niet, maar dat was een ander proces. Ja. Mannen, heb je vrouwen lief, want daar gaat het nog steeds over. Zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar. Om haar te heiligen wanneer hij haar reinigt in het waterbad met zijn woord. Om zo zelf voor zichzelf een glorieuze Ecclesia te presenteren of te stellen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos is. He, een glorieuze Ecclesia. Even kijken hoe de andere vertalingen dat zeggen. Heerlijk, stralend. En daar heeft het natuurlijk mee te maken. Glorie heeft ook met licht te maken, met stralen. Maar hij opent onze ogen. He, en hij geeft ons licht. Daar ging trouwens het voorgaande over. In Efeze 5. We hadden het vorige keer toch over. De vrucht van het licht is in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Jullie waren eertijds duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer. Nou, hij schijnt zijn licht op ons. Hij opent ons de ogen. Hij schijnt met zijn licht ons in de ogen. Onze ogen zijn geopend. En zo presenteert hij voor zichzelf een glorieuze, een stralende, een heerlijke Ecclesia. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig, weer dat heilig, en smetteloos is. Ook hier zeg ik weer, die Ecclesia is daar waar gelovigen, uitgeroepenen samenkomen. Daar doet hij zijn werk, namelijk door zijn woord. Woord is natuurlijk een... Licht is natuurlijk een synoniem voor leven en voor het woord. En daar schijnt hij met zijn woord en stelt hij zich, presenteert hij zo voor zich een glorieuze Ecclesia. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, want hij reinigt haar in zijn woord. Maar dat zij heilig en smetteloos is. Er zit geen vuiltje aan. En dat is niet iets wat wij moeten doen of wat wij moeten bereiken of waar wij naar moeten streven. Dit is het uitgangspunt. Hij doet dat en wij zouden daarop vertrouwen dat hij dat doet. Wij zijn daarin volledig passief. En voor zover wij daar actief in willen zijn, zoals Peter is, zegt hij van, ga maar zitten. Nee, niet doen dit. Zitten en ik moet dat doen. En je zal het nu begrijpen misschien niet, maar je zal het straks begrijpen. Dus het is allemaal zijn werk dat hij dat doet. Ja, ik zeg altijd, dat heb ik wel vaker gezegd bij het bespreken van de Efezebrief. Als je, net in hoofdstuk 1 begon ik daar al maar dat al te zeggen. Dat als je die verzen leest, dat hij tevoren bestemd heeft en hij zegent ons in alle geestelijke zegen in de hemel. Hij heeft ons tevoren bestemd. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Ja, dan hou je het wel uit je hoofd om te zeggen of te bedenken dat wij daar een aandeel in hebben. Ook dit weer. Maar dat betekent ook dat wij het niet kapot kunnen maken. Hij doet het, het is zijn werk en ga maar lekker zitten. En hij regelt het. Nou, zo wordt de man dus ook voorgehouden om voor zijn vrouw te zorgen. En het voorbeeld, het model daarvoor is Christus. En de vrouw mag zich schikken in de positie van de Ecclesia. Heerlijk. Hè?
Zeker.
Ja. Maar dat ze heilig en smetteloos is. Zo zijn ook de mannen verschuldigd. Ja, Paulus zegt het nog maar een keer. Hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Zo zijn ook de man, hè, geschreven tot voorbeeld voor de man. Christus is het hoofd, de Ecclesia is zijn lichaam. En zo zijn ook de mannen verschuldigd hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Hier wordt, wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Hier wordt al een verwijzing gemaakt naar het één vlees zijn, waar Paulus hierna op verder gaat. En want wie zijn vrouw, de mannen zijn verschuldigd hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Ja, daarmee wordt al geïnitieerd dat man en vrouw één zijn. Eén vlees, één lichaam.
En daarin is ook Christus en de Ecclesia.
Ja, ja, ja.
Dat wordt ook wel in Genesis uitgebeeld.
Ja, ja.
Dat is een soort van een deel van Christus werd apart gezet en dat wordt dan weer één.
Ja, ja. Ik ga er zo nog wel even naartoe naar die verse. Dan. Ja. Ja, en dat er iets uit hem werd genomen. Dat werd losgekoppeld. Ja, om het zo te zeggen. Zo zijn ook, als ik doorga, dan kom ik er nog op. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Ja, het is dus één. Het is onlosmakelijk verbonden. Dus je kan en je zou daar dus geen afstand van doen. Dat is ook de onderliggende gedachte natuurlijk. Als je je vrouw lief hebt als je eigen lichaam, dan doe je daar ook geen afstand van. Want dat doe je kan van je eigen lichaam niet eens afstand nemen. Dus dat zou je van je vrouw ook niet doen. Dat is natuurlijk de gedachte die er ook nog eens achter zit. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Nee, we eten, we douchen, we kremmetjes, we koesteren dat vlees, hè? Want hij voedt en koestert het. Pakken zonnebankjes, niet allemaal, we zorgen in ieder geval voor onszelf. Dat, ik weet wel dat je daar ook allerlei excessen hebt van, hoe noem je het, zelf, moeilijk woord, mutilatie of zo. We weten allemaal, dat is niet gezond. Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt en koestert het. Zoals Christus de Ecclesia. Dus zoals wij ons eigen lichaam voeden en koesteren, zo zou de man zijn vrouw voeden en koesteren, zoals Christus de Ecclesia voedt en koestert. En hier ligt natuurlijk ook dat wat ik net zei, heb u naaste lief als uzelf. Dat ligt hier natuurlijk ook in besloten. Het wordt als logisch veronderstel dat je eigen vlees, jezelf lief hebt. En, want niemand haat ooit zijn eigen vlees. En hebt u naast lief als uzelf. Dat je jezelf lief hebt, dat wordt als logisch verondersteld eigenlijk. Nou, en niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar de voeten koestert het, zoals Christus de Ecclesia. Omdat wij leden van zijn lichaam zijn. Ja. Wij knippen onze nagels, we verzorgen ons lichaam en ja. Nou ja, daar hoef ik niet over uit te wijden, toch? Daar, we gaan naar de kapper. Ja, dat kan ook al niet meer.
Ja, en als je...
Toch heb ik het idee dat sommigen nogal naar de kapper zijn geweest de laatste tijd, hè? Je zou Jens eens moeten zien. Die begint wel echt een koep corona te krijgen. Ja, maar als de noten. Maar laten we verder gaan, want ik probeer al binnen het uur te blijven. En we gaan nu richting het uur. Ja, dit beantwoordt aan. Letterlijk staat er in plaats van dit. Dus wat hier ook weer volgt is een... Ja, even geparafraseerd. En hiervan is een uitbeelding. Een mens zal zijn vader en moeder verlaten en samengevoegd worden aan zijn vrouw. En de twee zullen tot één vlees zijn. En... ja, de Statenvertaling heeft hier daarom. Hè, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten. En begrijp ook. Hè, dus. Hier geeft Paulus dus. Onderwijs naar aanleiding van. Vanuit. Ja, het allereerste begin van de Bijbel. Want daar vinden we die woorden. Dat een man, een mens, zijn vader en moeder zal verlaten. En samengevoegd worden aan zijn vrouw. En de twee. Zullen tot één vlees zijn. En dat één vlees, dat is natuurlijk de geslachtsgemeenschap waarin dat tot uitdrukking wordt gebracht. In 1 Korinthe 6, vers 16 staat, stond er ook weer, nou, laat ik het even snel opzoeken. Dat wie zich aan een hoer hecht, één vlees met haar is. Dat was het. Dus hè, wie zich aan een ontuchtige vrouw, een hoer hecht, is één lichaam met haar. Want hij zegt met nadruk, de twee zullen tot één vlees zijn. Dus seksuele gemeenschap is een uitdrukking van dat één vlees zijn. Nou, lijkt me niet... Laat ik dit maar even weghalen. Oh, we waren hier al helemaal. Een man zal daarom, of dit beantwoord aan, een man, mens zal zijn vader en moeder verlaten, samengevoegd worden aan zijn vrouw en de twee zullen tot één vlees zijn. Nou, laten we die woorden even opzoeken in Genesis. Waarbij we niet op elk detail diep in kunnen gaan. Pak ik even de NBG voor het gemak. Toen deed de Heere God, Yahweh Elohim, een diepe slaap op de mens vallen, op Adam. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben, een rib uit zijn lijf, zal daar wel van afgeleid zijn. Maar er staat letterlijk zoiets als iets hoekig. De organen, dat staat er ook niet echt, maar een hoekig deel. Was dat wellicht de baarmoeder? Die is een driehoek, toch? Ja, nou ja, dat zou zo. Wat Daniel net zei, dat Adam werd mannelijk en vrouwelijk geschapen. En toen dit uit hem was genomen, was daar opeens een vrouw en was hij een man.
Ik dacht meer aan ervaring, dat is ook natuurlijk een driehoek.
Ja. Maar die twee komen wellicht ook nog overeen, toch? Zonder baarmoeder geen en andersom. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een zijde of een deel of een hoekig gedeelte van hem en sloot haar plaats toe met vlees. Ook vrouwelijk, hè? Haar plaats sloot hij toe met vlees. Dus hier is een vrouwelijk woord. Dus er werd iets vrouwelijks in ieder geval uit Adam gehaald. En de Heere God bouwde de rib, het hoekige dat hij uit de mens genomen had, tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, en een man, maar dan de vrouwelijke versie. Omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Dus Adam en Eva, die waren één vlees en zijn dat altijd geweest. Maar het wordt toegepast op dat een man zijn vader en moeder zou verlaten en een vrouw zoeken en die aanhangen. En die twee binnen het huwelijk zijn dan één vlees. Dus dat wordt dan weer één. Dat is dan de eenheid zoals Eva uit Adam werd gehaald. Zoals die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus dat geldt dus ook voor man en vrouw. En wat Paulus hier naar voren brengt.
Wat wel typisch, hè? Want natuurlijk Eva die werd weer bij Adam gebracht, maar wordt niet Adam, maar wel weer de mens.
Ja.
Nou, de mens is weer tweeslachtig.
Ja.
Ook een mens.
Ik weet niet hoe het er precies staat. En,
de mens werd weer compleet.
Ja. Ja. Kijk, dat is ook 1 Korinthe 11, daar staat ook dat de man is niet zonder vrouw en de vrouw is niet zonder man. Dat betekent dat Adam, voordat Eva werd geschapen, was hij geen man. Was hij mens. Want hij werd pas man toen hij een vrouw had.
Ja, maar staat ook, want Eva werd bij Adam gebracht, bij de mens.
Ja, maar voor de vrouw geldt dus ook dat zij dat die begrippen, dat is met mannelijk en vrouwelijk natuurlijk ook zo, dat zijn geen losstaande begrippen. Dat gaat altijd over in verhouding tot elkaar. Een man is geen man zonder vrouw en een vrouw is geen vrouw zonder man.
Een vrouw is een mens, een man is ook een mens.
Ja.
In de Engelse taal, de mens zijn men.
Ja.
Maar het is ook die man nog toen.
Ja.
En toen de wom eruit was gehaald. Woman. Dat vind ik zo apart in de Engelse taal.
Ja.
Ik weet niet of het toeval is, maar.
Nee, niks is toeval, maar.
Woman.
Nee. Ja. Woman.
Ja. Laten we dit nog even afmaken, want omdat jullie zoveel praten, ben ik nu het uur voorbij, zie ik. Ik ga het straks vanmiddag even naluisteren en dan ga ik even turven hoe lang jullie aan het woord geweest zijn. En of ik dan...
Maatregelen nemen.
Ja. Hebben jullie allemaal zo'n ding over je mond, dat je niet kan praten? Nee. Nee, het maakt mij niet uit, ik heb alle tijd, maar... Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is mega groot. Het Griekse woord mega. Dit geheim is groot, dit geheim is mega. Doch ik spreek met het oog, ik spreek over Christus en de Ecclesia. Dus Adam, die werd daar in een slaap gebracht. En is daar een beeld van Christus uit wiens doodslaap, zeg ik dan even, de Ecclesia is voortgekomen. Want toen Adam opstond, was daar opeens de Ecclesia. Eva, zijn vrouw. Ja, dus Adam die lag daar te slapen en terwijl die sliep, werd daar uit hem iets gevormd. En ja... Paulus neemt ons helemaal mee naar het begin van de Bijbel en hij zegt van ja, die doodslaap van Adam, dat is een beeld van Christus, natuurlijk, want dat zegt hij in 1 Korinthe 15, hij spreekt er van de laatste Adam, hij is de zoon van Adam, de zoon des mensen, maar Eva is een beeld van de Ecclesia en uit die doodslaap, die slaap van Adam, toen hij opstond, was daar de Ecclesia. Het is allemaal, ja, dat zit zo mooi in elkaar. Het ene is een uitbeelding van het ander. En als Paulus dat niet zou zeggen, je zou het zelf niet kunnen bedenken. Maar daarom is het hem geopenbaard. Ik spreek over Christus en de Ecclesia. Dus de Ecclesia is uit hem voortgekomen en is onlosmakelijk met hem verbonden. Is daarom ook één lichaam met hem, zoals Eva één lichaam was met Adam. En man en vrouw zijn binnen het huwelijk, wanneer zij zich daaraan verbinden en dat ook tot uiting brengen, hoe zeg je dat, in de seksualiteit, zijn ook één vlees. Man en vrouw is één, onlosmakelijk verbonden. Zegt, dus ja, het grote geheim van dat één vlees zijn, dat vinden we dus al bij Adam en Eva. Ja, zo ook man, overigens niet, zo ook bruid en bruidegom, hè? Want dat is echt een andere verhouding. Adam is nooit getrouwd met Eva. Dat hoefde niet. Ze was uit hem, ze waren één. Maar het huwelijk, wanneer ook niet, ook niet voor de bruiloft, maar wanneer man en vrouw één worden in het huwelijk, dan is dat een uitbeelden van Christus en de Ecclesia. En bruid en bruidegom, ja, dat beeld vinden we ook in de Bijbel, maar dat is een uitbeelding van God en zijn vrouw Israël, zijn volk Israël, zijn aanstaande bruid. Maar dat zijn andere verhoudingen. Wij hebben een veel intiemere, organische verbondenheid met hem. Eén lichaam met Christus. Zoals Eva uit Adam genomen was. Ja, Adam moest wel van die kon niet anders dan van zijn vrouw houden. Dat was een deel van hemzelf. Hij kon niet anders dan voor haar zorgen, want het was een deel van hemzelf. Dit geheim, deze verborgenheid. Ja, en het is natuurlijk geweldig, want Paulus maakt verborgenheden bekend. En dat doet hij hier. Maar hij opent meteen het begin van de Bijbel. En hij spoort ons dus ook aan om die geheimenissen, die verborgenheden, die verborgen waren, alle aionen verborgen waren geweest, maar die Paulus bekend maakt. Hij spoort ons natuurlijk ook aan om op die manier die Hebreeuwse schriften te openen en te onderzoeken. Om daar de verborgenheden aan de oppervlakte te brengen. Dit geheim is groot, maar ik spreek met het oog of over Christus en de Ecclesia. Nu zit ik nog in de MBG, laat ik op de uitgeroepen vergadering. Maar laat ieder van jullie zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf. Ja, let op, even die andere vertaling juist erbij. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn vrouw lief, al zo lief als zichzelf, en de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Dat is een opdracht aan de vrouw, zoals die staat. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Nu gaan we even kijken hoe het echt staat. Hier wordt de vrouw aangesproken in de Statenvertaling en MBG. Maar nu hoe het echt staat. Laat ieder van jullie zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf, opdat zij vreest de man. Opdat zij ontzag heeft voor haar man. Paulus spreekt de man aan en hij zegt: laat ieder van jullie mannen zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf. Opdat het gevolg daarvan is dat die man, dat die vrouw zegt: wauw, wat een man heb ik. Geparafraseerd dit, hè? Dat. Maar dat staat er. De man wordt aangesproken en er wordt weer een wet voorgemaakt voor de vrouw. Net zoals men dat elke keer doet in 1 Korinthe 11 ook. De vrouw mag dit niet en moet dat niet en onderdrukking, bla bla bla. Allemaal onzin. Het ligt heel anders. De vrouw wordt vrijgesteld van dingen en hier wordt de man aangesproken. En dat de man zijn vrouw zou liefhebben als zichzelf, opdat de vrouw ontzag zal hebben voor haar man. Dat zij haar man zal vrezen. Nou, zoals ik net zei, opdat de man zal zeggen: wauw, wat een vent heb ik. Dat dus. Ja, moet ik dit eruit knippen of niet? Nou goed. Wij zijn weer dik door onze tijd heen, maar daar hebben we de schuld al bij de juiste personen gelegd. Dus, maar we gaan hier wel stoppen. En volgende keer weer verder in hoofdstuk 6, vers 1.